Wij waren vorige keer min of meer bij vers 10 van Romeinen hoofdstuk 14. En in het bijzonder bij het laatste deel van het vers waar staat... want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. En dat gaat niet eens hier in de eerste plaats om die bijbelse leerstellige waarheid... dat dat zo is. Maar waar het in de eerste plaats om gaat... is dat het ons de moeite uit handen neemt om elkaar te veroordelen... Want daar gaat het hoofdstuk natuurlijk wel over. En in dat verband wordt dan gezegd... is nergens voor nodig, komt ons ook niet toe. Er is maar één die daartoe komt om te oordelen. En dat zal de Heer zelf zijn. Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. En daarna in vers 12, want die sluit er rechtstreeks op aan, op vers 10 eigenlijk. Zo dan, en ieder van ons zal voor zichzelf aan God rekenschap geven. Niet aan onze broeders of zusters, en onze broeders of zusters ook niet aan ons, maar ieder van ons aan de Heer Jezus Christus rechtstreeks, want Hij is het hoofd van de gemeente. En wij allen zijn leden daarvan. Of met de woorden van de Heer zelf, één is uw meester en gij zijt allen broeders. En intussen blader ik dan toch maar eerst weer even naar 2 Korinthe hoofdstuk 5, omdat dat het andere schriftgedeelte is, waarin die rechterstoel van Christus genoemd wordt, letterlijk genoemd wordt, wel te verstaan. Dat is 2 Korinthe hoofdstuk 5, in vers 10 staat dan, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat in ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Het schriftgedeelte staat hier trouwens in net zo'n verband, overigens, als in Romeinen hoofdstuk 14. Romeinen 14 zegt, wij zouden niet elkander oordelen, want dat komt ons niet toe. Wij zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En hier in 2 Korinthe 5 gaat het erom dat wij niet leven onder de wet, wij dienen God niet onder de letter of naar de letter, maar wij dienen de Heer naar de geest, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Dat is nog hoofdstuk 3, maar het is net de voorgaande bladzijde hier. Hè. Het gaat om dezelfde uiteenzetting. Die idee is, wij leven niet onder de wet. Ik citeer het trouwens uit vers 6 van 2 Korinthe 3. Wij leven niet onder de wet, wij leven niet onder het oude verbond in het algemeen. Wij leven niet naar de eerste beginselen der wereld. Maar integendeel, wij hebben verworpen de bedekselen der schande uit het tweede vers van 2 Korinthe 5. Dat is een bedekking, dat weet u, hè. Wij hebben dat verworpen. Wij leven in het licht van het evangelie, de heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Vers 4 is dat. Wij hebben deze schat in aarden vaten. Dat is vers 7. Wij worden weliswaar verdrukt. Dat is vers 8. En zo verder. De dood werkt in ons. Dat is allemaal waar. Dat is inmiddels vers 12 van hoofdstuk 4. Maar daarna staat er in vers 16... Daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt... zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat... werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Omdat wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Wij zouden niet aanmerken de dingen die wij zien. Ook niet elkaars tekortkomingen of iets dergelijks. Begrijp je me goed? Wij zien ze, dat wil zeggen wij nemen ze waar bij gelegenheid. Wellicht, al heb ik soms de indruk... dat wij in andere tekortkomingen zien die in werkelijkheid juist het tegenovergestelde zijn van een tekortkoming. Het kan ook een kracht zijn juist. Wij beoordelen die dingen toch verkeerd. Het maakt ook verder niet uit. We nemen elkaar zoals wij zijn. Om de eenvoudige reden dat we ook zo tot de Heer Jezus konden gaan. Laatstelijk vernomen van Beverly Shea. Kijk of er nog cultuur in de zaal is. Beverly Shea. De dokter kent het toch wel? Ja. Tuurlijk, Just As I Am zong hij altijd. Het uitnodigingslied aan het eind van de toespraak van Billy Graham. En dat gedurende een jaar of 50 bijna. Jawel, Just As I Am. Zoals ik ben, staat hij ook in onze zangbundels ergens wel. Maar goed, zoals wij zijn, zo accepteren we elkaar, zelfs onszelf. Hoewel dat misschien nog wel moeilijker is. Maar niettemin is dat zo. En we zouden tot de Heer gaan en vervolgens hem dienen onder dat nieuwe verbond, waar genade, barmhartigheid en vooral vergeving heerst. De basis van de christelijke ethiek, zegt hij dan weer. Want dat hameren wij er wel in, was de bedoeling. In elk geval, wij hebben altijd goed moed. In vers 4, vers 16 van 2 Korinthe 4, vers 16 staat, daarom vertragen wij niet, en zo verder. Maar dan 5, vers 6, wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij inwonend in het lichaam uitwonen van de Heere. Maar wij hebben goede moed, vers 8, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. Daarom zijn we ook zeer begeerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. En daarover gaan de voorgaande vier hoofdstukken. Hoe men de Heer zou dienen, hoe men God wel behagelijk zou leven. En uiteenzet de apostel dan, dat is niet naar wereldse beginselen, maar het is naar de beginselen van het nieuwe verbond. En dan nog een keer 5 vers 9... wij zijn zeer begeerig om hem wel behagelijk te zijn, want wij allen, en dat is dus niet alleen Paulus en Apollos of wie het maar waren, Timotheus, maar dat zijn alle Korintiërs ook, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. In de richting van de Korintiërs is dat op te vatten als een dreigement, maar het is ook duidelijk dat Paulus er zich op verheugt, voor zichzelf, en daar gaat het maar om. Wij allen, ieder voor zich, zegt Romeinen 14. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, omdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Waar het hier over gaat, is niet over de werken in het algemeen die geoordeeld zullen worden, want u weet hoe dat is. Onder het nieuwe verbond geldt dat de Heer gezegd heeft, ik zal uw zonden geen zins gedenken. U weet wel, de bekende woorden uit Jeremia 31 aangehaald, in elk geval in Hebreeën hoofdstuk 8, daar gaat het over. De Heer heeft onze zonden ons vergeven. Maar het gaat hier ook niet over zonden of rechtvaardigheid of iets dergelijks. Het gaat hier inderdaad over goed en kwaad op een hoger niveau. U weet, al wat uit het geloof niet is, dat is zonde, staat er bij gelegenheid. En over dat soort dingen gaat het nu. Hè? Ik zal een andere schriftplaats aanhalen, omdat we hem besproken hebben naar aanleiding van Romeinen 6 was het, geloof ik. Nee, 8. Nou, in ieder geval de uitspraak dat God alle dingen doet medewerken ten goede. En hier gaat het ook over goed. Wat is er dan goed? En eventueel, wat is er dan kwaad? Wel, dat is heel gemakkelijk. Waar wij geroepen zijn, als kinderen gods, zijn wij niet geroepen tot kinderen gods. Als kinderen gods zijn wij geroepen om tot zonen gesteld te worden. Hebben we toen besproken, dus dat doe ik nou niet meer. We zijn geroepen om tot zonen gods gesteld te worden. En dus om een erfenis te ontvangen als eerstgeborenen. Daartoe heeft God ons geroepen en dat is dus goed. En als er staat dat God alle dingen doet medewerken ten goede, dan gaat het dus daarover. Alle dingen zouden medewerken aan onze erfenis. En die erfenis, die krijgen wij op basis van een wandel Gode wel behagelijk. En zo zie je dat onze toekomstverwachting alsnog zijn stempel drukt op ons leven van vandaag. Ons heden wordt bepaald door onze toekomst. Denk daar maar eens over na. Volgens uw psychiater wordt uw heden bepaald door uw verleden. Maar volgens de Heer zou ons heden bepaald worden door onze toekomst. In de wereld kan dat niet, want die heeft geen toekomst. Toch? Per definitie niet, zegt de prediker. Maar wij hebben een toekomst. En dat is het enige wat we hebben, want wij zouden vergeten dat geen achter is. En niemand die achterom kijkt is bekwaam tot het koninkrijk gods. Toch? Niemand die de hand aan de ploeg slaat en omkijkt is bekwaam tot het koninkrijk gods. Zo is het maar net. Wij zijn mensen met een toekomst. Daar richten wij ons op. En die toekomst is onze, de heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. Dat was ook Romeinen 8. Dus daar hoef ik ook al niet meer op terug te komen. En waar het hier gaat om het goede dat eventueel gedaan is door het lichaam, gaat het uiteraard over de goede werken, want zo heet dat bij gelegenheid uitgebreid in de Nieuwtestamentische brieven, ja. Nou, in het heel Nieuw Testament. Het gaat om werken die voortkomen uit geloof. Gaat om werken, gaat om goede werken, ik citeer Efeze 2, vers 11 of zo. Het gaat om goede werken, welke God voorbereid heeft en waarin wij zouden wandelen. Want wij zijn zalig geworden niet uit goede werken, staat daar, die kent u toch hopelijk, hè? We zijn zalig geworden niet uit goede werken, maar tot goede werken, zegt het volgende vers. Zie? En die goede werken, wel, dat is goed. En daar waar het gaat, daar waar wij andere werken doen in ons lichaam, of althans daar waar wij de goede werken in doen, is het kwaad. Ja, beter kan ik het ook niet zeggen. Maar dat is wat het is. Ik heb het vorige keer al aangehaald uit Johannes 2. Nee, andersom. Uit 2 Johannes, vers 8. Waar dan staat, zie toe voor uzelf dat wij een vol loon mogen ontvangen. Dat we niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben. Dat is waar het om gaat. En alles waarmee wij de Heer dienen, alles waarin wij de Heer dienen, zal nog duidelijker zeggen, alles wat wij doen als voor de Heer, wat het ook is, maar als wij het doen als voor de Heer van harte en niet de mensen, daarvoor zullen wij loon ontvangen. Dat geldt dus ook voor zusters die dagelijks de afwas doen en zo, want die vragen er altijd naar. Ja. Zo van, jammer, ik heb huishoudelijke plicht, ik kom verder nergens aan toe. Maakt niet uit, als je doet wat voor de Heer, ontvang je de loon voor. Het is heel simpel, het geldt voor alles wat wij doen. Echt waar. Sommige mensen hebben zo'n hekel aan hun dagelijkse bezigheden, dat ze graag de Heer willen dienen. Ja, dat is het slechtste motief wat er is. Want ik heb altijd de indruk gekregen, ik zeg het maar heel voorzichtig, maar ik heb altijd de indruk gekregen dat als we onze dagelijkse bezigheden niet zullen doen als voor de Heer, dan komt er van iets meer ook helemaal niks terecht, hoor. Echt niet. Nou goed. En dat is dus waar het over gaat. En ik heb vorige keer al gezegd, ik herhaal het graag, waar het over gaat is niet over de werken van de zondige mens of de werken van uw of mijn zondige natuur of iets dergelijks. Die zullen niet geoordeeld worden, strikt genomen zelfs niet van ongelovigen. Officieel niet. Omdat die zonden van de zondige mens en zondige natuur zijn weggedaan. Dat probleem is al lang opgelost. En we hebben vorige keer ook vastgesteld dat als een mens, ook een ongelovige, geoordeeld wordt naar zijn werken, want dat staat in de Bijbel, dan gaat het om werken die voortkomen uit het ongeloof. Net zo goed als dat wij loon zullen ontvangen, heerlijkheid zouden ontvangen voor werken die voortkomen uit geloof, die gedaan zijn als voor de Heer. Daar gaat het om. Zie? Want heus, het hele probleem van de mens met zijn zondige natuur en dus zijn zondige werken, dat hele probleem is van Gods wegen opgelost. Het is geregeld aan het kruis van Golgotha. En daarom is dat een blijde boodschap. Maar het neemt ons onze verantwoordelijkheid niet af. Zie? In zekere zin zijn we wel degelijk teruggeplaatst in de positie van de zondeloze mens, voor zover die ooit bestaan heeft dan, want daar ga ik maar liever niet op in. Maar velen willen dat graag. Nou, diep in die positie staan we ook, maar de vraag is wat we daarna doen. En niet alleen wij als gelovigen staan daar, zelfs de natuurlijke mens staat daar in zekere zin, fundamenteel, maar de vraag is wat hij daarna doet. Of hij God dient, of hij zich aan zijn woord onderwerpt, hem heerlijkheid geeft, dat was Romeinen 1, dus daar ga ik ook maar weer niet naartoe. Men zou God kennen en dus danken en dus verheerlijken. Maar als men dat niet doet, ja, dan moet je verder niet God de schuld geven van dat je een zondaar bent of iets dergelijks. Hij heeft dat al lang geregeld. Zie? En onze verantwoordelijkheid is onze onderwerping aan zijn woord. Geloof heet dat gewoon. En daarbij gaat het niet om een eenmalig tot geloof komen, maar het gaat om een ingeloof, of beter nog uitgeloof, leven of wandelen heet dat. De rechtvaardige zal uit het geloof leven, was de bedoeling. En dat staat in zowel Oude als Nieuwe Testament, dus daar houden we het maar op. Maar inderdaad, het leven heeft inderdaad een uitwerking voor de toekomst. Daar ben ik persoonlijk heel blij mee, want wij mensen, wij zoeken toch hopelijk allemaal een beetje naar de zin van de dingen die wij doen, de zin van ons bestaan. We kijken naar een toekomst, zoeken we naar, ik bedoel, de mens in het algemeen doet dat. Niet iedereen. Maar zodra je begint te filosoferen, dan gaat het daar toch om. Waar doe ik het allemaal voor? Wat is de zin ervan? En waarom zou ik het doen? Of eventueel, waarom zou ik het laten? Wel nu, omdat er in ons inderdaad een toekomst wacht. Een toekomst die min of meer evenredig is op een of andere wijze met ons leven hier, namelijk met onze dienst aan hem hier. Dat is waar het over gaat. En daarom spreekt de Bijbel, als de, onder het je maar eens aanhalen, als wij een korte samenvatting vinden van het christelijk geloof, hoe vinden jullie? Jou ook erin. Als wij een korte samenvatting vinden van het christelijk geloof, 1 Titus 2. Een kort begrip heet zoiets, heb ik begrepen. Kort begrip. Waar staat in Titus 2 vers 11? Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Dan hebben we dat weer gehad. Inderdaad, aan alle mensen. En onderwijst ons. Dat wil zeggen, het onderwijst niet alle mensen. De genade Gods is weliswaar verschenen aan alle mensen, maar niet alle mensen laten zich door de genade Gods onderwijzen. Als het goed is, laten wij ons er wel door onderwijzen. En daarom is het zo jammer dat een groot deel van degenen die zeggen uit genade zijn zalig te worden, zich in de praktijk laten onderwijzen, niet door de genade, maar door de wet. Nou ja. En uit de voorgaande versen mogen blijken, ik bedoel vers 1 tot en met 10 van Titus 2, mogen blijken dat het hier wel degelijk gaat om het gewone aardse praktische leven ook van de gelovigen. Waar we instructies vinden voor de oude mannen en de oude vrouwen en de jonge vrouwen en de jonge mannen en de dienstknechten en zo verder. En dat gedeelte komt tot een climax met vers 11. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons. En dan samenvattend, onderwijst ons dat wij de goddeloosheid, kortom de wereldse begeerlijkheden, zouden verzaken. En matig, term die we ook in Romeinen 12 al tegenkwamen, matig, ieder zal wijs zijn tot matigheid enzovoorts, met beperkingen, met nederigheid, matig, rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige eeuw, ik lees hier altijd hardnekkig eeuw, want het gaat om de aion, de tegenwoordige boze aion, eeuw waarvan Satan de god is, de god deze eeuw. Het heet trouwens elders de tegenwoordige boze eeuw, dat is Galaten 1 vers 4. En daar leven wij nog in. Tot op zekere hoogte, maar het is zo. En terwijl wij daarin leven, zouden wij zijn, vers 13, verwachtende. Leuk hè, als je dat naar Nederlands, naar fatsoenlijk, oh nee, naar onfatsoenlijk, maar naar meer dagelijks Nederlands zou moeten vertalen, verwachtende, dan krijg je onvermijdelijk altijd bezig zijnde te verwachten. En alleen de uitdrukking word ik altijd al moe van. Bezig zijnde te. Zegt je computer dat ook wel eens, Nico, of niet? Oh, die zegt helemaal niks meer. Oh. Dan is hij ergens mee bezig. En de Engelsen, in het Engels krijgen dan altijd mooi zo'n onvoltooid deelwoord. En wij het Nederlands gebruiken zoiets niet meer. Dus dat die, als die lui vertalen zo'n programma, dan staat er, dan meldt die computer bezig met, enzovoort. Hè. Is die bezig met van alles? Je vraagt je af hoe druk hij het ermee heeft altijd, maar vooruit. Hè. Maar bezig zijnde te verwachten, staat hier. En inderdaad, waar het om gaat, is dat men ermee actief is. Dat men doende is. Het is een verwachting, een hoop namelijk die we hebben. Niet een hoop die als een soort verzekeringspool is van mocht het misgaan, dan oh ja, in de kluis heb ik nog zo'n ding liggen of zo. Dan komt het uiteindelijk toch wel goed. Dat is niet de hoop van een christen. Nou, voor sommigen wel hoor. Maar dat zou het niet zijn. Wij zouden hebben een levende hoop. Maar ja, nou ben ik ineens weer terecht in een ander schriftgedeelte, namelijk 1 Petrus 1, vers 3. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Dat wil zeggen, God heeft ons wedergeboren door de opstanding van Christus. En de vraag is, met welk doel? En dat wordt beantwoord met tot een levende hoop. Hoezo levende hoop, volgende vers? Tot een onverderfelijke, onvergankelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor u bewaard wordt. Daar ben je bij precies hetzelfde terecht. Het loon dat we zouden ontvangen. En we hebben dus een levende, dat wil zeggen een actieve hoop. Een hoop die ons tegenwoordige leven, het leven van vandaag, bepaalt. Onze toekomst is bepalend voor ons heden. Daarom ook hebben wij, volgens dezelfde Petrus, het profetisch woord dat zeer vast is. Want ja, als we de toekomst niet kennen, hebben we er vandaag ook niks aan. En dan te bedenken dat velen roepen, nou ja, het profetisch woord, dat zullen we wel zien dan. Zeggen, ja, maar dan, oké, natuurlijk zul je dat zien, maar dan heb je er vandaag niks aan. Echt waar. We hebben het juist dringend nodig, die toekomstverwachting. Die zou bepalend zijn voor ons leven nu. En dus staat hier, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid. Verschijning der heerlijkheid, dat is wat wij verwachten. Dan gaat er nog maar één stapje verder op in. Wij verwachten de verschijning der heerlijkheid. Wij verwachten niet maar heerlijkheid die we dan wellicht in de toekomst zullen ontvangen. En zeker gaat het er ook niet om dat we in de toekomst alleen maar een verheerlijk lichaam zouden hebben. Punt, einde van het verhaal. Dat is het dan. Nee, wij verwachten de verschijning, het zichtbaar worden, van een heerlijkheid, niet die ons straks pas gegeven zal worden, maar van een heerlijkheid die wij nu bezig zijn vandaag, terwijl wij een levende hoop hebben, te ontvangen. Hebben jullie? Dat is wat de Bijbel ons werkelijk leert. Zie? Of zoals 2 Korinthe, ik heb hem alweer weggeslagen natuurlijk, maar we waren er net, we hadden hem open liggen. In het einde van 2 Korinthe 3 was dat, laatste vers. Wij worden naar hetzelfde beeld ingedaan, niet wij zullen veranderd worden, wij worden naar hetzelfde beeld ingedaan te veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Naarmate wij de heerlijkheid des Heren weerspiegelen en dus hem dienen, naarmate wij, lees het stuk maar na, naarmate wij de Heer dienen onder dat nieuwe verbond des geestes. Naarmate wij dat doen, worden wij, niet zullen wij worden, worden wij in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Het enige probleem eraan is dat wij die heerlijkheid niet zien, maar ik geef u de verzekering dat er zijn die het zien. En ik bedoel niet meteen mensen. Nee, de engelen zien dat, maar dat was weer Petrus die dat zei. In welke dingen de engelen begeren zijn in te zien. Of Efeze 3. Opdat nu bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel de veelkleurige wijsheid Gods. Heerlijkheid is veelkleurig, naar Bijbelse definities. Althans, daar gaat het maar om. Het is een heerlijkheid die we nu ontvangen, die we nu meedragen. Die van het grootste belang is, omdat we nog eenmaal hemelburgers zijn en een wandel hebben in de hemel, waar we op wachten, is dat het vertoond zal worden. In de eerste plaats aan ons. En dat is bij de opname van de gemeente en dus bij onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En bovendien dat het vertoond zal worden aan de wereld. En dat is wat we werkelijk verwachten, volgens de Bijbel. En dat is bij de wederkomst van Christus, want Colossense 3, wij weten dat wanneer Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. En dat is waarnaar we echt uitzien. Onze verschijning in heerlijkheid, of kortom, de verschijning der heerlijkheid. Aan ons, zowel als 7 jaar later minstens, aan Israël en daarna aan de volken. Daar gaat het over. Resultaat van onze dienst aan hem nu, uiteraard. Nou goed, een levende hoop, dus het gaat om actieve dingen. Daarmee ga ik maar weer terug naar Romeinen hoofdstuk 14. Ja. Wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. En vers 12. Zodan en ieder van ons zal voor zichzelf aan God rekenschap geven. Denk daar maar eens over na. Bovendien, Romeinen 2, de eerste verse, zeiden dat de maten die we gebruiken, de maatstaven die we gebruiken, om anderen te veroordelen, met diezelfde maatstaven zullen wij zelf geoordeeld worden. En dan laat je het toch wel uit je hoofd om überhaupt te oordelen, toch? Lijkt mij. Het zit allemaal in de Bijbel. Het lijkt me volkomen rechtvaardig natuurlijk. Terwijl we onze eigen normen op anderen toepassen, ligt het toch voor de hand dat diezelfde eigen normen op onszelf worden toegepast. En dan zal eens blijken hoe hypocriet we dan zijn. Maar goed, laten we maar zitten. En dus conclusie, vers 13, en daarmee zijn we vol terug in Romeinen 14. Vers 13, laat ons dan elkander niet meer oordelen. Laten we daar nou eindelijk eens een keer mee ophouden. Ik weet het dat het vervelend is dat we in onze christelijke gemeenschappen, kerken, denominaties enzovoort, zoveel mensen hebben die zich niet weten te gedragen. Dat is zo, dat is heel lastig. We maken ons ook grote zorgen over de reputatie van onze eigen genootschap, zal ik maar zeggen. Ik probeer een paar plechtige woorden ervoor te vinden. Toch, en velen denken, daar moeten we wat aan doen. Dan moeten ze tot de orde roepen of ze eruit gooien. Dan moeten ze maar kiezen of delen. En dat soort dingen meer. En toch, dat zouden we nou juist niet doen. Bovendien, als we het wel zouden doen, zouden we daarmee zo'n gemeente maken tot onze gemeente. En dat is het niet. Het is maar één gemeente en die is van Christus. En die is onze meester en zij er niks aan doet, hoeven wij hem ook niet een handje te helpen, lijkt mij. Bovendien, dat heeft ook al geen zin, want de Bijbel zegt dat God op geen enkele wijze enige hulp behoeft. En wij zouden hem helpen. Nee, God heeft ons genade gegeven, dat was hoofdstuk 12 nog van Romeinen. God heeft ons genade gegeven dat wij betrokken kunnen en mogen zijn en ook zouden zijn in zijn dienst. Maar dat wil niet zeggen dat hij ons nodig heeft. Nee, een beetje bescheidenheid past ons wel. Het is door de genade Gods dat wij hem mogen dienen. En Paulus zegt, het is door de genade Gods dat ik een apostel ben. En zo verder. Daar gaat het over, hoor. Dat is leven uit genade. Maar Paulus, diezelfde Paulus zegt Athene, dat is in Handelingen 17, meen ik. Hij zegt, God heeft niks nodig. God is niet behoeftig dat hij van mensen handen gediend zou kunnen worden. En dat is altijd zo geweest. En dat is nu nog zo. Alleen wij mogen betrokken zijn door de genade Gods in zijn dienst en daardoor een zinnige inhoud geven aan onze levens. Zodat onze levens vrucht dragen zelfs. Voor de eeuwigheid en voor hem en ook inderdaad voor ons. Daar gaat het over. Maar ons nodig hebben, als hij van ons afhankelijk was, dan was hij geen God. Dat begrijpt u toch ook wel? Nou goed, het is andersom. Wij zijn van hem afhankelijk. En dat is ook wat Paulus zegt. In Handelingen 17 was dat. En dus, laat ons dan elkander niet meer oordelen, maar oordeel dit liever namelijk, dat gij de broeder geen aanstoot of ergernis geeft. Zorg dat je broeder niet struikelt, betekent dat. Aanstoot of ergernis is gewoon twee keer hetzelfde. Het heeft altijd van doen met tot struikelen of ten val brengen of zo. Dat zouden wij niet doen. Te meer omdat het de Heer zelf is die onze broeder heeft vastgesteld. Met woorden ontleend nu maar even aan vers 4 voor het gemak. In elk geval, voor zover iemand een positie inneemt voor de Heer, heeft hij die positie van de Heer ontvangen. Wij zouden dus iemand niet tot struikelen brengen. En dat is een van de belangrijke regels voor het christelijk leven en voor het gemeentelijk leven uiteraard ook. Je vindt het ook uitgebreid terug in de eerste Korinthebrief, tweede natuurlijk ook, maar uitgebreid in de eerste Korinthebrief, waar de vraag gesteld werd, daar hebben we het ook eens over gehad hier, in verband met dit hoofdstuk zelfs, of men offervlees zou eten of niet, of men vlees mag eten wat aan de afgoden geofferd is. Het antwoord is, ja, dat mag. Maar of het verstandig is om te doen, Dat staat nog te bezien. Want als we daar iemand anders mee tot struikelen brengen, of in onzekerheid brengen, of wat dan ook maar, dan zouden we het laten. De volgende vraag is of je vlees mag eten van een koe die mond en klauw zeer had. Ik heb nooit anders geweten dan dat het absoluut niks uitmaakt. Dat weet u toch ook, hè? Ik verbaas me over zo'n dwaas op hol geslagen wereld, samenleving en politiek. Werkelijk waar. Je weet toch wat er gebeurt met een koe als die mond en klauw zeer heeft? Nou, normaal gesproken niks. Na een paar weken is hij er weer af. En intussen blijf je hem gewoon melken. En de melk kan je gewoon drinken. Is niks mee mis. Het is gewoon helemaal niks bijzonders. Ik weet niet waarom ze die beesten nou afmaken. Ik weiger het ook te begrijpen, eerlijk gezegd. Maar goed, dat even terzijde. Wij zouden elkaar geen aanstoot geven. Dat is de enige norm in ons leven. Dat is waar het om gaat. Vers 14. En die hebben we al besproken natuurlijk, daarmee is de cirkel rond. Ik weet en ben verzekerd in de Heer Jezus dat geen ding onrein is in zichzelf. Dan die acht iets onrein te zijn, voordien is het onrein. En ik heb ook parallelteksten aangehaald, dus dat hoef ik ook niet meer te doen. Het is gewoon een Bijbels gegeven, niets is onrein in zichzelf. De verontreiniging zit een simpelweg in onze gedachten. Ik zeg altijd, dat is de vloek van onze intelligentie. Want daardoor kunnen dingen ons verontreinen. Omdat we er gedachten over hebben. Zie? Daardoor ook hebben we eventueel zorgen. Omdat we ons die maken. Je weet toch, zorgen worden gemaakt door onszelf. Wij maken ons, dat doen we de tweede keer het voornaamwoord, wij maken ons zorgen. Niet we maken zorgen, dat doen we ook wel. Voor anderen namelijk. Maar in de eerste plaats voor onszelf. Wij zouden dat niet doen. Wij zouden niet zoveel denken, zeg ik altijd, je zou je onderwerpen aan het woord Gods. En dat is de moeite waard om over na te denken, om dat te leren begrijpen. God heeft ons het verstand gegeven, niet om daardoor verontreinigd te worden, maar God heeft ons het verstand gegeven, zegt de Bijbel, opdat wij de waarachtige zouden kennen. Zo heeft Johannes. En zo is het maar net. Dus niets is onrein in zichzelf, en dan vers 15. Maar indien uw broeder om des spijze wil bedroefd wordt, en dat is net hetzelfde verhaal als in 1 Korinthe 8 natuurlijk. Indien uw broeder om des spijze wil bedroefd wordt, zo wandelt gij niet meer naar liefde. Dat zou de norm zijn. Wij zouden ons benaastigen, dat zijn de woorden uit Efeze 4. We zouden wandelen waar de roeping waarmee wij geroepen zijn. En we zouden ons benaastigen om te bewaren de geestelijke eenheid, de gemeenschap. Omdat dat we met elkaar verbonden zijn in één God, één Heer, één geloof, één doop en hoe het allemaal heten mag daar. Dat is de norm. Proberen die eenheid te bewaren. Geestelijke eenheid wel te verstaan, want een vleeselijke eenheid is er überhaupt niet. Per definitie is vlees namelijk verdeeld. In vlees heerst de zonde en dus verdeeldheid, er heerst de dood enzovoort. Maar onze gemeenschap is niet daarop gebaseerd. Dat is in heel de wereld verder wel zo, maar bij ons niet. Onze gemeenschap is gebaseerd op de geestelijke eenheid die er is. Zie? En dus, indien uw broeder onder spijzen weer bedroefd wordt, zo wandelt gij niet meer naar de liefde. Verderf die niet met uw spijzen voor welke Christus gestorven is. Dat wil zeggen, verderf niet degene voor welke Christus gestorven is met uw spijzen. Staat er geen verhouding tot elkaar. De Heer Jezus gaf zijn leven voor zondaren. En we zouden diezelfde zondaren die tot geloof gekomen zijn en juist daardoor gered zijn geworden, niet tot struikelen brengen, is het idee. We zouden voorzichtig met ze omgaan, in het algemeen. En we zouden ze in elk geval alle ruimte en tijd geven om hun eigen fouten te maken. En zodoende op te wassen tot volwassenheid, was de bedoeling. Ja, dat geldt bij de natuurlijke mens ook. Ik kan het niet helpen, ik kan het ook niet anders zien. Kinderen, jonge mensen moeten de ruimte hebben om hun eigen fouten te maken. Dat is niet anders. Je houdt je hart vast, natuurlijk. Maar toen ik mijn eigen fouten maakte, hield ik ook mijn hart vast. Dus dat was het verschil niet. Nee, dat deden niet alleen mijn ouders, dat deed ik ook wel. Maar daar ging het ook niet om. Waar het om gaat is, je moet dingen nou eenmaal leren. Je moet ze verwerken, beleven, verwerken, je eigen maken. Je fouten ook leren zien. Enzovoorts. Zo zit het toch in elkaar? Dat was vroeger tenminste altijd zo. Ze zeiden mij altijd, zonder vallen word je niet groot. Nou, dus ben ik maar een paar keer gevallen. Nou, gaan we zitten. Maar zo is het natuurlijk wel. En voor kinderen geldt precies hetzelfde. In hun enthousiasme, pas tot geloof voorkomen zijn, doen ze soms de vreemdste dingen. Of gewoon ze doen de vreemdste dingen omdat hun dat verteld wordt. Of omdat ze altijd gedacht hadden, altijd opvattingen gehad hadden al over hoe het leven van een christen zou moeten zijn. Nou zijn ze het zelf geworden. Nou ja, dan doen ze al die gekke dingen. En later ook een heleboel gekke dingen overigens. Ze worden er niet gelukkiger van, maar ze leren er hopelijk van. Je kunt ze wel wijzen. Je kunt ze helpen, dat moet je ook doen. Als mensen hun fouten maken, als kinderen hun fouten maken, oké, ze vallen dan en dan help je ze weer opstaan. En dan kun je nog net zeggen van, ik had je toch gewaarschuwd. Maar zelfs dat is niet verstandig om te zeggen, denk ik. Nou goed. Dus verderf die niet met uw spijzen voor welke Christus gestorven is. Mag dan zo zijn dat wij moeite hebben met sommige van onze broeders en zusters. Misschien heeft de Heer dat ook wel. Niettemin, hij is voor hen gestorven ooit. Zie, zover hebben wij het nog niet gebracht. Dus ons past bescheidenheid. Daarna vraag je je altijd af hoeveel geduld andere mensen met jouzelf hebben. Het is toch zo? Nou goed. Dat dan, vers 16, dat dan uw goed, dat wil zeggen uw bezitting, uw recht, niet gelasterd worden. Want dat kun je ook teruglezen in 1 Korinthe 8, het idee is, ons goed bestaat daaruit dat we al die dingen die voor de wet onrein zijn, en voor sommige andere mensen ook, dat we die gewoon kunnen eten omdat ze voor ons rein zijn. Zie. Maar het is niet de bedoeling dat dat gelasterd zou worden of bestreden zou worden of wat dan ook. Want het koninkrijk Gods is niet spijs en drank. Het koninkrijk Gods bestaat maar niet uit alleen maar een leven aan de buitenkant. Want spijs en drank, zeggen we nogmaals, is in de Bijbel nog steeds de uitbeelding van heel het leven van de mens. Dingen die hij doet of laat, wat hij tot zich neemt of weer uitwerpt of hoe dat maar heten mag. Maar het koninkrijk Gods bestaat daar niet uit. Begrijp je me goed? Wij maken deel uit van dat koninkrijk Gods, al is het dan het verborgen koninkrijk nog. Maar het is datzelfde koninkrijk Gods waarover hier gesproken wordt. Wij maken daar deel van uit. Maar dat wij onderdanen zijn van het koninkrijk Gods, dat verplicht ons niet om onreine dingen te eten. Dat wil zeggen om dingen te eten die volgens de wet onrein zijn. Dat heeft er niks mee te maken. Koninkrijk Gods is van een ander kaliber, van hogere waarde, bevindt zich op een hoger niveau. Gaat om geestelijke dingen, gaat namelijk om rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Dat is waar het om gaat. En dingen als spijs en drank en alles eten of alleen moeskruiden eten enzovoorts, dat is peanuts heet zoiets, hè. Dat heeft geen werkelijke betekenis. Nou ja, voor sommige mensen wel. Maar dan is men wel zeer oppervlakkig ingesteld. Zeer gericht op uitwendige dingen. En waarschijnlijk ook, nee, met zekerheid ook, want Galaten 6 zegt het, is men erop gericht om vooral een schoon gelaat te tonen aan de mensen. En de norm voor het schone gelaat is dus ook de norm van die andere mensen. Dat kan niet anders. Dan laat men zich leven. Dat zouden wij niet doen. Wij zijn kinderen Gods. We zouden hem dienen en beseffen dat de vrucht van de geest is niet spijs en drank. Maar dat bepaalt niet ons menu. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid en zo verder. En hier staat rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Het gaat om geestelijke dingen. Zie? Want die Christus in deze dingen dient en dus het uitwendige leven ondergeschikt maakt aan het inwendige, dat wil zeggen aan de vrucht van de geest, die is Gode welbehagelijk. Heb je dat? Je kunt God dus toch dienen door dingen te eten dan wel niet te eten. Hangt van de omstandigheden af. Want Godin is niet alleen maar het evangelie rondvertellen, hoor. Zie, blijkt hier weer. Want die Christus in deze dingen dient, is Goden welbehagelijk en bovendien aangenaam voor de mensen. Dat is nog het leuke ervan, want dan is men tolerant, hè. Dan houdt men met andere mensen rekening. Dat willen we toch graag. Zelfs al die machtwellustelingen waarmee de wereld volloopt, die willen allemaal dat de hele wereld met hen rekening houdt. Nou, wij doen dat, wij zijn christenen. Maar als we denken dat ze daarom macht over ons hebben, kijk, dat is dus niet waar. Integendeel. Zie. Nou goed. Maar wij zouden inderdaad God wel behagelijk wandelen. En dat ziet er zo uit, zoals dit hoofdstuk het dan beschrijft. En dan vers 19. Zo dan laat ons najagen. Dat wil zeggen met volle overgave. Laat ons najagen, is een ander woord voor benaastigen nu. Laat ons najagen hetgeen tot de vrede. Want vrede. Het woord voor vrede heeft in zich de betekenis van eenheid, hè? Dat weet u, hè? Dat is wat het is. Hij is onze vrede die deze twee tot één gemaakt heeft, zegt Hebreeën hoofdstuk 2, is het nog, geloof ik? 3? Efeze. Efeze, dank u broeder. Zegt Efeze hoofdstuk 2, was het nog 2? Het is nog 2. Hij is onze vrede die deze beide tot één gemaakt heeft. En dat is een soort uitleg van het woord vrede. Het Griekse woord heeft ook die afleiding van het woord voor eenheid. En daar gaat het om, hè. Laat ons najagen hetgeen tot vrede, namelijk tot eenheid, gemeenschap dient. En hetgeen tot stichting onder elkander dient. En dat is het woord dat ook inderdaad gebruikt wordt, stichting namelijk. Is het woord dat inderdaad gebruikt wordt ook in de Korinthebrieven. De norm is niet wet, de norm is niet werelds beginselen, maar de norm is de stichting van de gemeente. U kent allemaal die teksten, ze worden dikwijls overgeslagen, maar er staat echt, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn oorbaar. En dan herhaald, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. En waar het over gaat, is niet of het ons geoorloofd is, waar het om gaat, is of het sticht. De vraag naar mag het of mag ik niet, is nog altijd gewoon wet. Maar het is niet de norm. De norm is het opbouwend? Want dat is wat stichting betekent, hè? Bouwen, opbouwen. Is het opbouwend voor mezelf, maar meer nog, is het opbouwend voor de gemeente? En daarna zeg ik weer, dan moet je natuurlijk wel weer weten wat de gemeente is. Voor een ding zeg ik altijd, weet je wel. Want anders weet je ook niet wat opbouwend is voor de gemeente. Maar opbouwend voor de gemeente zijn die dingen die leiden tot rechtvaardigheid, vrede, blijdschap door de Heilige Geest. Tot liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid en zo verder. De vrucht van de geest. De geestelijke eenheid. Alles wat daaraan bijdraagt is stichtelijk, heet zoiets met een oud Nederlands woord. Is opbouwend. En dat is de werkelijke norm. En niet de wet. Laat ons dan najagen hetgeen tot vrede, tot stichting onder elkander dient. En andersom, vers 20, wij zouden namelijk beseffen dat God zelf, dan wel Christus zelf, najaagt hetgeen tot vrede, dan wel tot stichting onder elkander dient. Het is Christus zelf die zijn gemeente bouwt, niet wij. Hoewel je altijd de indruk krijgt dat wij het moeten doen. Want dat proberen ze ons wijs te maken. Dat is natuurlijk niet zo. De Heer zelf bouwt de gemeente. Wij zelf zouden, wij, u en ik, wij zouden ons daaraan onderwerpen, daaraan aanpassen. En dus ook najagen hetgeen tot vrede, geen tot stichting dient. Maar we zouden niet denken dat wij dus de gemeente bouwen. Het is andersom, vers 20, wij zouden het werk van God niet verbreken. Want daar zit het werkelijke probleem natuurlijk. Kijk, ik trap natuurlijk een open deur in als ik zeg dat we in het algemeen moeten vaststellen dat de bouw van de gemeente toch in het algemeen niet zo vlot verloopt. En dat het heel moeizaam gaat. En zo verder. En misschien wordt daaruit de conclusie getrokken dat we het kennelijk zelf moeten doen. Of kennelijk zelf doen, daarom gaat het zo moeizaam wellicht. Maar andersom zou je kunnen afvragen, doet de heer dan zijn werk wellicht niet goed? Want hij zou toch zijn gemeente bouwen? Dan zeg ik, nee, hij doet zijn werk wel. Maar het punt is dat wij bezig zijn het te verbreken. Nou weet ik wel dat er mensen zijn die zijn zo vroom, die zeggen, je denkt toch niet dat wij mensen het werk van de heer kunnen tegenhouden? Ik wil u zeggen, ik denk dat wij het wel kunnen, want de Bijbel zegt dat. Men kan het tegenstaan. Nee, niet in het groot en niet op de lange termijn. Maar in elk geval, wij kunnen het werk van de Heer tegenstaan in ons eigen leven. Maar ook in het leven van degene met wie wij in contact geraken. En andersom, u kunt dat bij mij en ik kan dat bij u. In beginsel althans. En dat blijkt ook uit de Bijbel. Want als dan in de brieven al uitgehaald wordt naar mensen die het werk van de Heer tegenstaan, is dat gewoonlijk gericht op broeders, op gelovigen namelijk. Op leden van de gemeente van Christus, die het werk van de Heer in de gemeente tegenstaan. Helaas. Mijn vader zei dan, het zijn je broeders, maar het zijn je vijanden. In de praktijk. Ja, is nu helemaal zo. Ik maakte hem er niks harder door, overigens. Integendeel, denk ik wel eens. Maar niettemin, zo is het wel. En zo leert de Bijbel dat ook. En dus, wij kunnen ook degene zijn die het werk van de Heer tegenstaan. Of het werk van God verbreken. Kapot maken. Wat God opgebouwd heeft, maken wij weer kapot. Dat gebeurt nou eenmaal. En er zijn heel wat leringen die door wedergeboren mensen verspreid worden, die in werkelijkheid maar één doel hebben en ook maar één, in ieder geval ook maar één uitwerking hebben. Ze maken het werk van de Heer stuk. Nou, dan heb je nog een mooi voorbeeld van goed en kwaad uit 2 Korinthe 5. Opdat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschied is, het zij goed, het zij kwaad. Dat kan dus ook. Brengt voor de persoon in kwestie in elk geval loonderving met zich mee. Zie. Maar wij zouden dat niet doen. Wij zouden najagen hetgeen tot vrede, namelijk hetgeen tot stichting dient. Kortom, ons benaastigen om de geestelijke eenheid te bewaren, waarover Efeze 4 dan spreekt. En andersom gezegd, verbreek het werk van God niet om der spijze wil. Want zelfs als we niet zouden najagen hetgeen tot vrede en tot stichting onder elkaar dient, zouden we altijd nog ons het volgende vers kunnen aantrekken, namelijk, verbreek het werk van God niet om der spijze wil. Dat wil zeggen, om uiterlijke dingen. Vanwege het leven hier. Doe dat niet. Alle dingen zijn wel rein, maar het is kwaad voor de mens die met aanstoot eet. En dus kunnen wij ook aanstoot geven daarmee. We zouden dat niet doen in ons leven niet. Voor zover mogelijk dan. Nou goed, we hebben daar uitgebreid al over gesproken vorige keren, dus ik ga er nou niet verder op in. Hè. Vers 21, het is goed geen vlees te eten, nog wijn te drinken, nog iets waaraan uw broeder zich stoot of geërfd wordt of waarin hij zwak is. Maar ik denk er altijd bij, maar er moet wel een grens aan zijn, ik moet toch af en toe wat eten of drinken. Wat hadden we dan laatst weer? Oh, dat is er weer een poosje terug, mochten we geen cola meer drinken, geloof ik. Hè. Ik weet niet waarom het was, anders weer wordt uitgevonden. Ik geloof dat een van de 20.000 of waren het 200.000 werknemers van Coca-Cola, die had ooit wel eens een Jehovah's getuige binnengehaald of zoiets. Zoiets was het, maar in ieder geval, wij mochten. Weet je, ik kan die dingen niet onthouden, joh. Maar, en Procter & Gamble mochten we, de wasmiddelen mochten we niet gebruiken, weet je dat ook nog? Nee, er was ook iets mee, ik weet niet meer.
Het
stond een of ander tekentje op dat een occult zou geweest zijn of iets dergelijks. Sommigen heb ik overal verstand van. Maar ja, nou, laat maar zitten. Dus er moet wel een grens aankomen natuurlijk. En bovendien, die zwakke gelovigen die wij tot ons zouden trekken, want daar gaat het nog steeds over, uit 14 vers 1, die zou natuurlijk wel zich moeten ontwikkelen de goede kant op, niet de andere kant op. Zie? Zolang mensen bezig zijn zich steeds meer dingen onrein aan te praten, zal ik maar zeggen, zich steeds meer verboden op te leggen, hebben wij geen enkele reden om daar rekening mee te houden en om ons daaraan aan te passen. Wij zouden dat ook absoluut niet doen, denk ik. Zo iemand zou hevig terechtgewezen moeten worden, omdat hij de verkeerde weg is. Hij is alleen maar bezig steeds zwakker te worden. Zie? Maar het gaat om het goede. Men zou najagen hetgeen tot stichting is. Dat men daarvoor bepaalde dingen zou laten. Zou ontwijken of wat het maar is. Ja, dat moet zo. Maar wat zeg ik eigenlijk? Dat is in heel de wereld zo. Toch? Men moet zich nou eenmaal aanpassen. Daar is ook niks mee mis. En we staan in de vrijheid. Dus wij mogen het ook laten. Wij mogen ons ook aanpassen. Zolang we niks afdoen aan het woord van God. Uiteraard. Want die moet je, het woord kan je niet aanpassen natuurlijk. Het is zijn woord, daar hebben wij niks over te zeggen. Wij laten het tot ons spreken. Goed. Dus het is goed geen vlees te eten, nog wijn te drinken, nog iets waaraan die broeder zich stoot of geërgerd wordt, of waarin hij zwak is. Vers 22, hebt gij geloof in deze dingen? 1 Korinthe zou zeggen, hebt gij kennis? Het komt op hetzelfde neer. Hebt gij geloof? Heb dat bij uzelven voor God. U weet wel, het is een persoonlijk geloof. Waarvan dan ook staat, en ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Dat was vers 5 van dit hoofdstuk. Hebt gij geloof? Wel, dat is voor uzelf. Heb dat bij uzelven voor God. Zalig is hij die zichzelf niet oordeelt in hetgeen hij voor goed houdt. Zijn er dan mensen die zich oordelen in hetgeen zij voor goed houden? Ja, die zijn er ook, maar die liggen met zichzelf overhoop. Men zou namelijk ten volle verzekerd zijn. Iets is goed of niet, wij houden het voor goed en we oordelen ons daar niet in. We doen het ook, zal ik maar zeggen, of we eten het of wat het ook maar is. Voor onszelf is dat. Of dat voor een ander allemaal ook zo geldt, ja, dat is nog maar zeer de vraag. Zalig is hij die zichzelf niet oordeelt in hetgeen hij voor goed houdt. Want daar gaat het om. Men zal de dingen goed en dus rein houden, namelijk achten met het woord uit vers 14. Maar die twijfelt indien hij eet, als je het niet zeker weet, het gaat nogmaals niet alleen maar om eten, die twijfelt indien hij eet, is veroordeeld omdat hij niet eet uit het geloof. Daar hebben wij dus het volgende op gevonden als het over eten gaat. Voordat we een hap in onze mond steken, danken we de Heer voor wat we van hem mogen ontvangen. En geven daarmee uitdrukking aan ons geloof. Daar komt het vandaan. Voor alle zekerheid. Daar waar de heidenen de maaltijd wijden aan de afgoden, al was het maar omdat het vleesritueel geslacht is of wat het maar wezen mag, trekken wij ons er niks van aan, wij leggen het op ons bord, we danken de Heer. Waar het ook vandaan komt, wie het ook geproduceerd heeft, al was het de duivel zelf, wij danken de Heer ervoor. Toch? Want daar gaat het toch om, dat die wereld die in de macht van de boze is, op de duivel wordt terugveroverd. Evangelieprediking is ook niks anders dan dat. Terugveroveren in de praktijk op de grote tegenstander. Nou, we nemen het tot ons. Staat er een antichristelijk merkteken op het spul van Procter & Gamble. Ik weet niet of het goed spul is trouwens. Wasmiddel en wat er maar wezen mag. Zo wat? Is het van de duivel? Nee hoor. Is van ons, we hebben ervoor betaald meestal. En we gebruiken het en we danken de Heer voor alles wat hij ons geeft, al waren het gewoon de wasmiddelen. Dan kom je wel achter als je ze niet krijgen kunt of niet hebt. Dan ben je de Heer dankbaar als je er een hand op kunt leggen, dus vooruit. En van wie het was, heel de wereld is in de macht van de boze. Wij zelf waren dat ook. Niettemin zijn we gekomen tot de Heer. Toch, daar gaat het toch om? Moeilijker is het echt niet hoor. Dus wie twijfelt indien hij eet, is veroordeeld, of wordt daarmee veroordeeld, omdat hij niet uit het geloof eet. En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. En dus inderdaad kwaad. Alle schepselen Gods is goed, staat er, is niet verwerpelijk onder dankzegging genomen zijn. Want het staat natuurlijk zwart of wit in de Bijbel. En dat zouden we dan doen. Dat weet niet zeggen dat je voor elke keer als je wat in je mond steekt, specifiek de Heer zou moeten danken. Hoewel het een goede gewoonte is. Maar je moet een. Zou een goede gewoonte zijn, broeder, zouden minder mensen zo zwaarlijvig zijn. Maar. Toch, Ben? Ja, ik dank. Ja. Weet je veel, je moet van die dingen natuurlijk ook weer niet een dwangneurose maken. Je bent daar vrij in. Maar het is een levenshouding. We nemen het aan waar het ook vandaan komt. Toch? Godschepping uiteindelijk, zo horen te zijn. Wij zijn zijn schepselen en we leven uit zijn hand en we zijn hem daar dankbaar voor. En dat met stellige overtuiging.
Hm? Ik heb ons gezegd dat het voedsel is geschapen voor de gelovigen. En wij hebben het ook een dankzegging. En de ongelovigen krijgen straks de rekening gepresenteerd.
Ja, waarschijnlijk wel. Wij krijgen het uit genade. En de ongelovige zal alsnog de rekening moeten betalen, vrees ik. Ja. Zo zit het wel. Maar goed. Dus je kind van God bent. Als je geen kind van God bent, kun je natuurlijk moeilijk rechten laten gelden op de schepping Gods, toch? Lijkt me toch een beetje problematisch.
Staat op Timotheus, hè?
Ja, ik heb die dingen allemaal al aangehaald vorige keren. Dus ik citeer het nu net uit mijn hoofd. Alle schepsel Gods is goed, met dankzegging genomen zijn. Daar gaat het om, hè. En zo is dat dan. En anders moeten we onze gedachten aanpassen. Dan wel ons geloof aanpassen. Zie? En daardoor inderdaad sterker worden, was de bedoeling. Maar goed, wij die dan sterk zijn, wij die niet twijfelen, 15 vers 1 is dat, wij die dan sterk zijn, wij hebben de verantwoordelijkheid, logische wijze, om de zwakheden der onsterken te dragen. Dat is een algemeen geldend beginsel. Mede omdat onze sterkte, onze kracht, gewoonlijk ook niet onze verdienste is. Dat is soms zo, althans is voor een deel zo, maar voor een belangrijk deel ook niet. Dat is inderdaad waar. En daarom is het niet een onrechtvaardig beginsel dat de sterken ook inderdaad de zwakheden der onsterken dragen. Ook in de wereld is dat niet een verkeerd beginsel. Zie? Daarvoor heeft men dan ook vroeger de procenten uitgevonden. Alleen dat is men inmiddels vergeten. Heb je dat? Nee, het heeft niks met het onderwerp te maken. Maar ik heb vroeger wel eens een beetje rekenen geleerd. Degene met het hoogste inkomen moeten de meeste belasting betalen, want de mensen met de grote inkomen zijn sterker, die moeten de zwakheden er onsterker dragen. Ja, dat is zo niet. Maar als iedereen gewoon 10% belasting betaalt, dan betalen die sterken al veel meer dan de zwakken. En zo dragen ze dus al de zwakheden er onsterker. Die begrijp je toch? En als het percentage dan nog opgevoerd wordt, dat er een verloop in de schaal zit, ja, dan wordt het lenk natuurlijk en dan begint de verdag veel op afpersing te lijken. En op een truc die de mensen wijs gemaakt wordt. Hè? Rijke mensen moeten meer belasting betalen dan arme mensen, dus ze moeten een groter percentage betalen. Nee, ze betalen al meer als ze hetzelfde percentage betalen, dat is de aardigheid van procenten. Want anders zouden alle kosten van de Nederlandse staat gelijkelijk verdeeld moeten worden over de hoofden. Iedereen hetzelfde betaalt. Hetzelfde bedrag wel te verstaan. Nou, dat lukt je dus niet. Komt niet uit. Want de zwakkeren kunnen dat überhaupt al niet meer betalen. Dus is uitgevonden, nee, we laten procenten betalen. Maar zodra er sprake is van een oplopende schaal, die tot 7, hoeveel procent gaat die tegenwoordig?
Die 42.
Er is iemand die het precies weet. Wat zei je, zuster?
42.
Nou, ik dacht meer, hoor.
Ja,
nou, het was in de tijd 70%, weet ik zeker. Ik geloof dat ze hem iets hebben laten zakken. Maar die loopt op van 0 tot, dat weet ik heel goed. Van 0 loopt. Hij loopt van 0 op tot ergens boven, dus tot rond de 60%, 70% of zo. Kijk, dat vind ik dus persoonlijk afpersing. Dat weet ik echt. En daarna verdedigt men door te zeggen, maar ze houden nog genoeg over. Dan zeg ik, ja, dat moet ook wel, want anders krijg je echt een volksoproer natuurlijk. Hè? Maar goed, krijgen we weer een 80-jarige oorlog. Maar laten we maar zitten. Maar ga maar om het eenvoudige beginsel. Als wij dan sterk zijn en onszelf als sterk beschouwen, zouden wij niet de zwakken moeten veroordelen, maar wij zouden hun zwakheden juist dragen, dan wel verdragen. Dat is het idee. Brengt verantwoordelijkheid voor ons met zich mee. Zie? Wij waren in hoofdstuk 15... Vers 1, wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen. En daarmee zijn we niet verder dan 14 vers 1 natuurlijk, want daar stond dat ook al. Het gaat erom dat we niet onszelf zouden behagen, Maar wij zouden elkander behagen, dat is het idee, vers 2. Dat dan in ieder van ons zijn naaste behagen ten goede. Namelijk tot stichting. Namelijk tot opbouw. Op dezelfde wijze als 14 vers 19 dat zegt uiteraard. Wat ik toen gezegd heb, zou ik hier ook kunnen zeggen. We leven niet onder de wet. Het gaat niet om wat mag of niet mag. Maar het gaat erom of de dingen zijn tot opbouw van de gemeente. En daarmee Goden wel behagelijk. Daarmee hebben we onvermijdelijk, denk ik dan altijd, hebben wij de Heer Jezus Christus tot voorbeeld. En dat staat hier dan ook. Want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar gelijk geschreven is, de smadingen dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. En met dit citaat uit Psalm 69 vers 10 wordt beschreven de praktische positie en levenswandel van de Heer Jezus Christus, die immers onze zwakheden gedragen heeft in het verleden. En hij doet dat tot zekere hoogte uiteraard in het heden nog steeds. En daar gaat het maar om. Want Christus heeft zich overgegeven voor de wereld in het algemeen en voor de gelovigen in het bijzonder. Hij is degene die ons draagt of verdraagt en zo verder. En ook deze oude uitspraak uit Psalm 69, daarvan staat dan, want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven, opdat wij door leidzaamheid en vertroosting der schriften hoop hebben zouden. De gedachte is dat ook deze uitspraak in het Oude Testament over de Heer Jezus Christus wel degelijk op ons van toepassing gebracht worden. Of anders, dat wij er lering uittrekken en aan de Heer een voorbeeld nemen. En dat voorbeeld is dan die van leidzaamheid en vertroosting der schriften, want dat staat dan in vers 4, opdat wij door leidzaamheid hoop zouden hebben, dan wel opdat wij door vertroosting der schriften hoop zouden hebben. Onze hoop, onze toekomstverwachting, en daar hebben we het natuurlijk al uitgebreid over gehad vanavond, die ligt inderdaad vast in ons leven hier. En waar het om gaat is inderdaad om die leidzaamheid. Ook dat is een woord dat we in de tijd al besproken hebben. Maar waar het om gaat in de term is inderdaad om passie, gepassioneerdheid, overgave, dingen doen van harte. Met heel onze macht, om een woorden uit Efeze dan wel uit de prediker te citeren. Dat is namelijk ook het voorbeeld dat de Heer Jezus ons gegeven heeft. Ik begrijp hem goed, als we spreken over de leidzaamheid van de Heer Jezus, dan wel over zijn passie, dan denken we aan de Matthäus Passion, en tenslotte loopt langzamerhand tegen Pasen, dus dan hebben we het over, via leidzaamheid komen we bij het lijden, en de lijdenstijd, en hoe dat allemaal maar heten mag. En daarvan zeg ik altijd dat het een erg eenzijdige toepassing van de term is. Waar het om gaat is de volledige overgave waarmee men iets doet. De gedrevenheid, dat is het woord dat wij in het Nederlands zouden gebruiken, denk ik, waar de Duitsers gewoon gebruiken, Leidenschaft. Dat is ons woord leidzaamheid, maar wij kennen de betekenis niet meer. En wij hebben het over gedrevenheid, dat is eigenlijk wat het is. En dat was in ieder geval kenmerkend voor de Heer Jezus Christus. Hij ging zijn weg zonder op of om te kijken. Nou ja, dat deed hij wel, maar het veranderde zijn route niet. En het tempo ook niet. En zo zou het met ons ook zijn. Wij zouden gedreven zijn, gedreven worden. We zouden met leidzaamheid lopen, heet dat elders, in Hebreeën 12. We zouden met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Daarbij zien op Jezus. En hier staat het net andersom. Wij zien op Jezus, we hebben hem als voorbeeld, en dus wij zouden met leidzaamheid onze loopbaan lopen. We zouden een passie hebben inderdaad voor het werk van de Heer, dat wil zeggen de stichting, de opbouw van de gemeente. Dat is waar het om gaat en dat is de norm in ons leven ook. En als we dat hebben, die leidzaamheid, enerzijds dan hebben we aan de andere zijde bemoediging, die heb je erbij nodig, bemoediging, vertroosting namelijk. Vertroosting der schriften, dat is de uitdrukking, hè? Niet leidzaamheid der schriften, het is vertroosting der schriften. Want onze troost en bemoediging komt heus uit de schrift. Ik weet wel dat heel wat troost en bemoediging komt door woorden van mensen tot ons, maar het zou geen betekenis hebben als het niet voortkwam uiteindelijk toch uit de schriften. Hoe zou ik dat nou eens zeggen? Er zijn heel wat liederen waar wij moeten uitputten, zal ik maar zeggen. En terecht, daar zijn ze ook voor. Daar moeten we het ook nog over hebben, want het komt in de volgende vers eigenlijk pas aan de orde. De liederen. Want die bemoedigen ons, ja. Die kunnen op poëtische wijze, en boven die muzikale wijze als het even kan, maar in ieder geval op poëtische wijze, met een schitterend taalgebruik, met een sterk taalgebruik, om zo te zeggen, kunnen ze ons kracht geven. De krachtige woorden die kenmerkend zijn voor alle poëzie, en dus ook voor liederen, als het goede poëzie is en als het goede liederen zijn. U weet wel, die woorden met zo'n zware betekenis, zo'n brede, diepe, zwangere inhoud, zou ik maar zeggen, zo noemt men dat. Die woorden, die vertroosten ons, omdat die woorden sterk zijn en ze geven ons kracht. Toch, hoeveel vertroosting we wellicht uit liederen putten, het neemt niet weg dat die liederen toch niks zouden betekenen als ze niet gebaseerd waren op de schriften. En dat geldt voor heel het christelijk leven, alles wat ermee samenhangt. Men kan overal aandacht aan geven, men kan alles belangrijk vinden, maar niettemin, het moet voortkomen uit de schriften. Want de echte troost vinden wij gewoon in de beloften Gods die in Christus ja en amen zijn. En dus de schriften, daar vinden we het voorbeeld voor ons leven en daarna ook de bemoediging en de beloften voor de resultaten die daardoor bereikt zullen worden. Kortom, wij zouden daardoor hoop hebben, staat er. En daarmee zijn we weer bij ons eigenlijke thema terug. Het gaat om het loon, de heerlijkheid die we zouden ontvangen. En dan vers 5. Doch de God der leidzaamheid, dat wil zeggen dat God zelf leidzaam is. Dat is de betekenis van de term God der leidzaamheid. Zie? God is zelf leidzaam. God is zelf gepassioneerd. God zelf doet zijn werk met volledige inzet en volledige overgave. Het wordt op zijn minst geïllustreerd in de volledige inzet en overgave van de Heer Jezus Christus. Aan wie wij voorbeeld zouden nemen, zoals het elders ook staat. Het is de apostel Petrus die later hetzelfde voorbeeld gebruikt en dan wel degelijk ook de negatieve kant van het lijden bespreekt. Hè? Want Christus zelf heeft voor ons geleden in het vlees. En onze zonde gedragen aan het kruis. En heeft ons daarmee een voorbeeld nagelaten, staat er. Dat is ook zo. Maar de essentie van het geheel is inderdaad deze volledige overgave. Ook al brengt het pijn en zelfs de dood teweeg. Maar God is God de leidzaamheid. God is een gedreven God. God is kracht die niet gestopt kan worden op geen enkele wijze. En daar gaat het om. En die God der leidzaamheid, God zelf die zo gepassioneerd is, die is tegelijkertijd de God der vertroosting. Namelijk, hij is degene die ons inderdaad bemoedigt. En die ons ook niet alleen schadeloos zal stellen, maar ons zal belonen voor ook onze dienst aan hem en onze betrokkenheid in zijn werk. En dat is het werk tot opbouw van de gemeente tot op heden. Dus vooruit maar. De God der leidzaamheid en der vertroosting geven u dat gij eensgezind zijt onder elkander. Maar dat staat er niet. Nou ja, dat kan je wel lezen en daar ophouden, maar dat is een van die schriftplaatsen die je niet half mag lezen. Ik ken mijn vaste voorbeeld toch, uit Jacobus. Heb niet het geloof van onze Heer Jezus Christus dat daar... Nou, en hier staat dat we eensgezind zouden zijn onder elkander. Dat is net zo onzinnig, want de konijnenfokkers in hun vrij plaatselijke pluimvee- en konijnenfokvereniging zijn ook eensgezind. Ze streven één doel na. Ik weet niet of ik vertellen mag, mijn vader was er ooit voorzitter van. En van hem heb ik ook die uitdrukkingen. Die hadden ze ook wel eens spottend over de christelijke konijnenfokvereniging. Jazeker. Maar zelf was hij ooit voorzitter van de Bodegraafse Pluimvee- en Konijnenfokvereniging. Ja, hij was een gepassioneerd duivenkweker. Nee, niet duivenmelk. Hij kweekte sierduiven. Ja, ja, ja. En oud-Hollandse meeltjes. Jawel, echte Nederlander, ja. Oud-Hollandse meeltjes, mooie duiven. Prachtig. Nou goed. Maar het is niet zo dat we alleen maar eensgezind zouden zijn. En dus samen op weg, denk ik altijd onvermijdelijk. Er staat er niet. Wij zouden eensgezind zijn onder elkaar. En onder elkaar wil zeggen in elkander, dat staat er ook letterlijk met het Griekse woord dat wij normaal vertalen met in, maar dat betekent in verbondenheid met elkaar. Hè? We zijn eensgezind, ja, met elkander heet het dan denk ik tegenwoordig in ons Nederlands. Maar onder elkander vind ik ook prima. Dat wil zeggen, met elkaar verbonden en eensgezind. Maar waaruit bestaat die gezindheid dan? Over welke gezindheid gaat het? Ja, ik zeg altijd samen op weg, maar je weet nooit waar naartoe. Ik weet dat het flauw is langzamerhand, maar het schiet me nooit iets beters te binnen. Men gaat samen op weg, men heeft geen idee waarheen. Nou, dat is dus zinloos. Dan samen op weg is en men weet waarheen. Oké, als het goed is zijn ook wij samen op weg. De uitdrukking is niks mis mee. Maar als het maar de goede weg is natuurlijk. Want anders zijn we samen onderweg naar onze ondergang. Schiet ook niet op. Huh? Nou goed. Dat is de lemmingen. Ja. Maar nee, wij zouden eensgezind zijn onder elkander. Naar, dat wil zeggen, gericht op Christus. Wij zouden hem zien. Dan wel aanmerken. Die teksten kent u toch, hè? Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hebreeën 2 en die andere was Hebreeën 12. Laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Enzovoort. En het volgende vers. Want aanmerkt deze. We zouden op hem zien. Onder alle omstandigheden. Zoals Petrus. Toen hij over de woeste golven van de Levendzee wandelde. En hij zonk erin weg. Toen hij niet zag op de Heer. Dat geldt voor ieder van ons uiteraard. Wij zouden eensgezind zijn onder elkander naar Christus Jezus. Als iemand niet mee wil doen, wel, dan zijn we niet eensgezind. Maar als u en ik maar een gezindheid hebben die gericht is op de dienst aan hem. Naar Christus Jezus. Dat is waar het om gaat. En de bedoeling is dat we eensgezind diezelfde richting op gaan. En dus dingen proberen te vermijden die eensgezindheid zouden kunnen verstoren. Maar als de gezindheid is een andere kant op, maakt er natuurlijk allemaal verder niks meer uit. Zie je? Daar gaat het over. De God der leidzaamheid en der vertroosting geven u dat gij eensgezind zijt onder elkander naar Christus Jezus. Het is de vaste gedachte, vandaar dat er ook in mijn Bijbel zoveel tekstverwijzingen ondergeschreven zijn. Daar gaat het namelijk om. De gezindheid naar Christus en in die omstandigheden ons benadigen om de eenheid te bewaren. Volgende vers. Opdat gij eendrachtelijk... En eendrachtelijk is niet hetzelfde als eensgezind. Het is praktischer nog. Eensgezind wil zeggen dat gaat om een gezindheid. Dus inwendig. Eendrachtelijk gaat ook om eenheid, maar meer uitwendig. Want de gedachte is dat we gezamenlijk zouden dragen. Want het woord dracht komt echt van dragen. Wij zouden tezamen dragen en met het zicht op het voorgaande hoofdstuk, wij zouden gezamenlijk verdragen. En nog sterker, verdragen. Maar dat schrijft hij hetzelfde, vooruit maar weer. Opdat gij tezamen mocht dragen, verantwoordelijkheid dragen. Opdat gij eendrachtelijk. En kijk, als. Eendrachtelijk is een praktische term. We zouden het samen dragen. We zouden dat doen met al onze ledematen. Kun je trouwens ook overdrachtelijk nemen, nog maar vooruit. Maar met heel ons leven en dus ook met heel ons lichaam. Naar aanleiding van Romeinen 12 vers 1. We zouden ons lichaam stellen tot levend, heilig, God er welbehagelijk over. Of Romeinen 6. We zouden onze leden, onze lichaamsdelen ter beschikking stellen tot wapenen der gerechtigheid, heet het daar. Hier wordt het in dit vers beperkt tot de mond. En dat is niet omdat het alleen maar om die mond gaat, maar dat is natuurlijk omdat de mond het meest voor de hand liggende lichaamsdeel is, in de eerste plaats. Dat heb ik natuurlijk aangehaald naar aanleiding van Romeinen 3 in de tijd, want als daar de zondige positie en de zondige wandel van de natuurlijke mens beschreven wordt, dan worden daar achtereenvolgens in één adem genoemd de mond, de lippen, de keel, de tong. De mond is een geopend graf, zolang een venijnen zonder een lippen. U weet wel, die teksten. Want de mond is het eerste lichaamsdeel waardoor dat wat in het hart is tot uitdrukking komt. De handen en voeten komen pas veel later. Zie? Het is meteen de mond. En vandaar dat het ook hier staat. Maar begrijp je me goed, het gaat niet alleen maar om de mond, maar al wat erbij komt. Opdat je eendrachtelijk met één mond mocht verheerlijken, maar eigenlijk met het hele lichaam, mocht verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Maar het leuke van het verhaal is dat als men eendrachtelijk met de mond iets doet, wat doet men dan? Per definitie. Ja, niet unisono de tafels tot, van 1 tot en met 10 opzeggen. Maar zingen, dat is wat het is. Dat heet zingen. Zelfs als men het toonloos zou doen, dan nog heet het zingen. Dat is mijn antwoord altijd op de bekende grote problematiek rondom waar K en zijn vrouw... Oh nee, die, dat was hem niet, die andere. Rondom de engelen bij in Bethlehem. Want wij leren altijd dat de engelen zongen, maar je leest in de Bijbel nergens dat ze zongen. Maar als ze gezamenlijk iets zeggen, dan is dat zingen. Waar gaat het nou juist om? Dat de monden gesynchroniseerd zijn, om zo te zeggen. Dat ze dezelfde woorden uitspreken. En zelfs dat hoeft nog niet, als het maar dezelfde gedachten zijn. Maar als het gezamenlijk gebeurt, heet dat per definitie zingen. Alleen wij met onze cultuur, we hebben er nog veel meer van gemaakt. En daar is ook niks mee mis. Kan ik uren over spreken, overigens, maar dat mag ik nooit. Wordt me zelfs kwalijk genomen. Dus, dus dat doen we nou maar niet. Maar opdat gij eendrachtelijk met één mond mocht verheerlijken, dat betekent gewoon dat we samen zouden zingen. En ik weet dat velen dan zeggen, dan gaat hij weer over zijn hobby, dus dat laat ik maar weer weg. Dat hoort er niet bij, heeft met Bijbelstudie niks van doen. Ik moet u zeggen dat als men de geest van God heeft ontvangen en men wordt daardoor gevuld, dan is het eerste resultaat ervan dat men zingt. En ik heb dus altijd mijn sepsis, heet zoiets, mijn twijfels over gelovigen die niet meezingen in de samenkomst. Dat meen ik absoluut. Daar heb ik zware twijfels over. Het heeft niks te maken met dat ik mezelf in de eerste plaats toch muzikant voel. Zelfs nog meer dan bijbelleraar, eerlijk gezegd. Nou, de mens althans. Ja, dat zeg ik dan maar eens een keer. Maar dat is het niet. Het punt is gewoon dat als de geest werkt, dan komt daar inderdaad de behoefte om dat op een of andere wijze uit te drukken. Wat is dan makkelijker en meer voor de hand liggend dan dat men gezamenlijk zingt. Wat ik overal zo gedaan. En als ik u een paar lezingen moest houden over de Europese muziekgeschiedenis, dan is het onvermijdelijk de geschiedenis van geestelijke muziek. Dat er ook andere muziek bestaat dan geestelijke muziek, dat is pas van de laatste pak een beetje, 200-300 jaar. Zeg maar, daarvoor, de enige muziek was geestelijke muziek. Was niet anders. Zeg maar. Ja, dan kijkt u vanop, maar zonder meer zo. En dat is niet omdat alle mensen christenen waren, maar omdat er in christelijke kring nou eenmaal vanzelfsprekend gezongen wordt en zich dus met de muzikale vormen bezig had. Pas veel later kreeg je een tijd dat de muziek uit de kerk moest worden uitgebannen. Maar dat was toen de wereld er zich van meester ging maken. Toen was het helemaal niet goed, men moest het er allemaal uit. En dus zit je met de gesloten broeders, dan moet je a cappella zingen, dan mag geen muzikale begeleiding. Misschien nu wel inmiddels, maar dat komt omdat ze niet gesloten meer zijn. Maar in ieder geval, dan mag alleen maar gezongen worden a cappella. Dat wil zeggen zonder begeleiding van door muziekinstrumenten. Maar vooruit. Dat is dwaasheid. Maar vooruit maar weer. Maar, nee, in de Bijbel lees je die dingen toch? Men zou vervuld worden met de geest, sprekende onder elkaar in. Goed, als je dus zelf je woorden niet hebt om het uit te drukken, er is altijd iemand die je de woorden zo zonder meer aanreikt en we hebben een bundels vol. Kun je zo uitspreken en denken van, ik wou dat ik het geschreven had. Maar dat kan ik niet, ik kan het ook niet. Dus vooruit, ik ben blij dat anderen het doen. Toch, daar is het voor. Nou goed. Andere keer vertel ik u er wel meer over. En dat bovendien dat niet beperkt wordt tot het zingen met de mond, dat kunnen u zien op die Gator-videobanden. Die wij hier verkopen voor een aanzienlijk bedrag. Ja. Waarmee we ons uitsloven om dat dan toch eens onder de mensen te krijgen, onder het stijve volk. Hè? In Nederland, zuster, nee, even kijken, ik moet even de ding stoppen. Het stijve volk in u verheugt, nou wat zal het doen? Die stijve Nederlanders, die beheerste mensen. Niks, die doen niks. Die zitten veel te wachten. De Ik ken zelfs mensen, eerlijk waar, ook in het samenkomst waar ik spreek, mensen die komen bewust een kwartier, 20 minuten te laat, omdat ze niet mee willen zingen. Echt waar. Ja. En anderen komen netjes op tijd, maar zingen ook niet mee. En dan zeggen ze, ja, maar ik kan niet zingen. Wat een onzin. Je zou het op zijn minst eens moeten proberen. En wij zijn heel verdraaglijk. We hadden in Bodegraven vroeger een zangkoor. Nou, dat klonk dus echt niet. Sorry dat ik het nu zeg, achteraf. De meesten die er lid van waren zijn toch overleden. Dus laat maar zitten. Zijn nu toch bij de heer. Maar het klonk dus echt niet. Het was heel vals. En mijn vader zei altijd, het is de mooiste muziek die er is. Echt waar. Nou goed. Dus opdat ge eendrachtelijk met één mond moogt verheerlijken onder Israël, had je trouwens als het volk op stap ging of ten oorlog ging, of er een eredienst was of een feestdag, waren er 24 orders van priesters, waarvan velen, ik weet uit mijn hoofd niet meer hoeveel, die waren specifiek aangesteld om te zingen. De muziek, zangers, continu werden gezongen. Speciaal daartoe aangesteld. Om van David maar te zwijgen. Een van de grootste profeten van het Oude Testament. Maar hij was een muzikus. En daarom denk ik altijd, maar misschien vindt u dat hobbyisme, maar het is een historisch feit, dat er geen nooit een zogeheten opwekking geweest is zonder muziek. Never, maar dan ook nooit. Het ging altijd gepaard met prediking. En de prediker natuurlijk, die het woord van God predikte. En de tweede man was altijd de zanger. De voorzanger namelijk. De zangleider of wat het dan was. En soms allebei. Een voorzanger en een zangleider, zoals bij Billy Graham. Nou, Beverly Shea heb ik al genoemd. Dat was de zanger en de zangleider was Cliff Barrows. En dan had je nog de arrangeur voor de muziek enzovoorts. En dat was meestal Ralph Carmichael. Mensen leven allemaal nog overigens. Ralph Carmichael, legendarisch, maar niemand kent hem. Maar dienst aan de Heer als muzikus, daar gaat het maar om. Hè? Als je verder in Nederland, Johannes de Heer, die deed allebei zelf, toch? En daarvoor, wat hadden we daarvoor? Moody, wat een rare naam is voor iemand die de blijde boodschap predikt, maar Moody. Ja, maar in ieder geval, hij had Sankey bij zich. En die heeft ons ook een liederenbundel nagelaten, waaruit broeder Johannes de Heer dan weer uitgebreid geput heeft. Enzovoorts. Die schreef en zong de liederen. En nog veel verder terug bij de Wesley's. Hè? Charles Wesley. En John Wesley. John Wesley, de opwekkingsprediker. In de tijd van Napoleon zo'n beetje. Nou, iets ervoor nog. In Engeland en in Amerika. En zijn broer was erbij om te zingen. En overdag reden ze op het paard of op de muilezel van de ene plaats naar de andere plaats. En 's avonds werd er gepreekt en gezongen. Ja, zeker. En die hebben ons ook zangbundels nagelaten. En bovendien de hele Methodistenkerk. Bovendien. Die video is eraan gewijd, hè? De Wesley's, geloof ik, ja. Nou goed, en noem maar op. En nog verder terug, Maarten Luther. De grote hervormer, maar niet te min. Hij maakte liederen, schreef liederen, inclusief de melodie. Ik bedoel, dat hoort gewoon bij elkaar. Het is de eerste uitdrukking van de werking van de geest. Mede omdat, dat heb ik dan gevraagd aan Daniel Weyenberg. Daniel Weyenberg zei, de enige kunst, enige vorm van kunst die onder de wet althans in de Bijbel is toegestaan, is die van de muziek. Want al het andere is beeldende kunst. En is verboden. Naar Joodse begrippen. En ja, Daniel Weyenberg is natuurlijk zelf Joods. En muzikus. Maar het komt natuurlijk ook omdat het zo'n geestelijke, de meest abstracte kunstvorm die er is. Het is namelijk niet eens een vorm. En voor zover het vorm is, is het abstract. Het is geestelijk in zijn geheel. Men kan het niet zien. Men kan het alleen laten klinken. Zie? Daar gaat het om. Het geeft uitdrukking aan de werking van de geest. Er wordt gezongen. En vandaar dat er gezongen wordt in christelijke bijeenkomsten, zoals wij weten. In elk geval, het is volstrekt, maar ook volstrekt bijbels. En mijn vader zei trouwens altijd, als er niet eerst gezongen wordt, dan kan ik niet spreken. Wij zeiden, nou ja, ik kan het wel, maar dan kost het me toch diezelfde 20 minuten die je anders zou zingen. Die heb ik dan als spreker nodig om een beetje door te dringen in de harten van de mensen. Dat doet anders de muziek, doet het lied. En daar is het ook voor. Nou goed. Dus, opdat ge eendrachtelijk met één mond moogt verheerlijken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Het is altijd tot eer van God. Tegenwoordig heeft men het genre praise-muziek. Daar heb ik geen hoge pet van op. Om de eenvoudige reden dat alle geestelijke muziek per definitie zou zijn tot eer, tot lofprijzing van God. En daarnaast denk ik, en ik ben niet de enige die het zegt, ik geloof dat Gator het zelfs ook nog heeft gezegd, of een van zijn collega's, praise-muziek is wel aardig, maar wat je daarnaast mist, wat je dan absoluut mist, naast de zogenaamde aanbiddingsliederen, is gewoon het getuigende lied. Het lied dat getuigt over het leven met de Heer. Niet alleen van ik ben een kind van God en dat wil ik getuigen, maar ook hoe dat leven dan is. En hoe je door de ellende van het leven heen, zal ik dan maar zeggen, je kracht en steun put uit de Heer die, met wie je door het leven mag gaan enzovoorts. Dat is natuurlijk een schitterende bron om gedichten of liederen op te schrijven. En dat zijn nou juist de liederen die je in de praise-muziek dus per definitie niet tegenkomt. En dat is precies wat ik er tegen heb. Ik zeg altijd, je kunt tegen God wel zeggen dat je hem groot vindt, of dat hij groot is en dat hij machtig is. Ja goed, maar wat betekent het persoonlijk voor je? In de praktijk van het leven van alle dag. Dat is waar het werkelijk om gaat. Zie je? Nou goed. Daarom neemt elkander aan. Vers 7. Daarom neemt elkander aan. Ook in het zangkoor. Dat is trouwens de pracht van een declamatie over een klassieke, in het Engels overigens, een hoe heet zoiets ook alweer? Dat is een speciaal genre in de countrymuziek en in oude gospelmuziek, waarbij een lied gespeeld wordt, maar er wordt een gedicht voorgedragen. En een van die bekende recitals is dan een gedicht over een oude man die wiens stem aan het kraken was gegaan en die werd ontslagen uit het koor, vond de kerkenraad. En enkele van de oudsten uit de kerk, zou ik maar zeggen, die moesten hem dat gaan aanzeggen. En dat is dus wat ze deden. Maar ze hebben de oude man daarna nooit meer in de kerk gezien, omdat hij vervolgens zong in het koor boven. U begrijpt. Heel klassiek stuk is dat, ja. Komt ook op een van die banden voor, geloof ik, of niet? Trouble in the Amen Corner. Ik geloof dat zelfs, zo heet het. Trouble in the Amen Corner. Ik geloof dat zelfs Jim Reeves het ergens voorgedragen heeft, ooit. Maar hij niet alleen. Goed, laat me zitten. Gauw doorgaan, elke keer schieten met die dingen te binnen. Dus het moet gauw door. Dus daarom neemt elkander aan, gelijk ook Christus ons aangenomen heeft. Tot de heerlijkheid Gods. Want het is tot heerlijkheid Gods dat juist mensen die niet deugen, en zelfs die nergens voor deugen, tot de Heer komen en gezet worden als kinderen Gods in het werk van de Heer. Zeg je nog een keer, nee, God heeft ons niet nodig, maar hij kan ons wel gebruiken en hij geeft ons de genade, zodat wij daarvoor bekwaam gemaakt worden, zal ik maar zeggen. Maar niet op grond van onze natuurlijke kwaliteiten. Althans, niet in de eerste plaats, fundamenteel niet namelijk, en daar gaat het nou maar om. Maar dat is juist tot eer van God. Tot eer van God is dat wij juist in onze zwakheden, en terwijl we nog in het zonder vlees zijn enzovoort, met al onze tekortkomingen, niettemin God loven in ons leven. Hem dienen, hem gehoorzamen, de zonde laten voor wat het is, wereldse beginselen laten voor wat het is, wet laten voor wat het is, en leven uit zijn genade, en zijn naam dus inderdaad eer geven. En als je het al helemaal niet kan, dan gewoon in de samenzang. Toch? Dus tot eer van God. Het is ook tot eer van God als we daarin onze best doen, denk ik dan altijd. Maar mochten we niet beter kunnen, nou ja, dat is ook tot eer van God. Daar gaat het nou maar om. Precies. Neemt elkander aan gelijk hoe Christus ons aangenomen heeft. Tot de heerlijkheid Gods. En verzacht. En ik zeg, dat wil zeggen, dat heeft hij al gezegd. Maar hij zegt het nu nog een keer, valt het samen. Ik zeg dat Jezus Christus dienaar geworden is der besnijdenis vanwege de waarheid Gods. opdat hij namelijk bevestigen zou de beloftenissen die aan de vaderen gedaan waren. De Heer kwam onder de wet en heeft geleefd onder de wet. Niet omdat het noodzakelijk is, omdat het van de mens geëist wordt, maar hij heeft er zich aan aangepast. Aan de omstandigheden. Ter wille van de waarheid is wat Paulus later zegt. De Joden ben ik een Jood en de Grieken ben ik een Griek. En ik heb geleerd arm te zijn, ik heb geleerd rijk te zijn, op alle manieren. Hij zegt, en ik kan het ook op alle manieren. En dan komt die beroemde tekst die meestal misbruikt wordt een beetje, die van ik vermag alle dingen. Dat is niet, ik kan grote dingen, maar ook ik kan kleine dingen doen. Ik ben nederig genoeg om dat te doen. Kan armoe leiden, kan rijk zijn. Kan me voor de wind gaan, maar ook in tegenspoed. Gaat gewoon door. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Het heeft alles te maken met verdraagzaamheid en aanpassingsvermogen. In de Statenvertaling vertaald met bescheidenheid. En dat is ook wat het is. Uw bescheidenheid. Uw aanpassingsvermogen aan anderen. Daar gaat het om. En we hebben hier weer de Heer Jezus als voorbeeld.